Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in dit tweede deel in het programma De Rots in de Branding over het economische leven van de christelijke gemeenschappen in de eerste eeuwen. Het is de katholieke website Aletea die verslag uitbracht van een boek geschreven door Jonathan Cornillon en gepubliceerd na het behalen van zijn doctoraat aan de Sorbonne Universiteit van Parijs, waar hij ook doseert. Het boek zelf draagt de titel Tout en commun? Vraagteken. Dus alles gemeenschappelijk? Vraagteken. Een boek van wel 800 bladzijden, het resultaat van een zeer groot opzoekingswerk. En Aletea stelde aan hem een aantal vragen, waarop telkens een kort antwoord volgde. Gelukkig vond ik meer informatie van deze docent op andere websites, en daarmee vul ik het geheel dan ook aan. Maar eerst even samenvatten wat jullie in de vorige uitzending konden vernemen. Zo vermoedt Jonathan Cornillon dat Jezus in Cafarnaüm wel een huis bezat, maar het volledig ter beschikking stelde van zijn kleine groep leerlingen. Hoe de apostelen stilaan geen persoonlijke bezittingen meer hadden, waarbij alles ofwel gemeenschappelijk werd gebruikt, of aan hun families werd afgestaan. We vernamen hoe de apostelen, zeker de vissers onder hen, niet echte arme mensen waren, maar toch goed moesten opletten wat ze uitgaven. Iets wat van tel was voor de meeste inwoners in dit bezette deel van het Romeinse Rijk. Zo verklaarde hij over de eerste christenen, hoe inderdaad vermeld staat dat ze alles gemeenschappelijk bezaten. Maar uit zijn studie kon hij toch besluiten dat dit gebeurde zonder dwang en zeker niet gericht tegen het begrip van privaat bezit, dus geen soort van protocommunisme, een soort van voorloper ervan. We vernamen ook uit de evangeliën het grote belang van de vrouwen die Jezus en de leerlingen vergezelden, en dat mag zeker ook financieel bekeken worden. Denken we bijvoorbeeld aan de vrouw van de rentmeester van Herodes, Chusas, en die zal waarschijnlijk goed bij kas zijn geweest. En tenslotte waren we geëindigd bij Paulus en vernamen uit de handelingen en uit zijn brieven hoe de ene christelijke gemeente de andere steunde met georganiseerde collectes. En daar was een evenwicht, zoals hij schrijft. Op een bepaald ogenblik heeft de ene gemeente geld nodig en een ander zal met hun overvloed kunnen bijspringen en misschien later omgekeerd. Ook ontdekten we zijn bezorgdheid als het over geld gaat, dat alles eerlijk en open gebeurt, zoals hij schrijft. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking die bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen zou kunnen ontstaan, te voorkomen. En beste vrienden, u kan alles, zoals u al zeker weet, herbeluisteren op onze website. En tenslotte, beste vrienden, deed het jullie ook niet wat denken aan onze radio binnen die grote familie van Radio Maria? Ook elke radio is, als het ware, zoals deze eerste christelijke gemeenschappen. En de collectes? Ja, dat weet u, die noemen wij Mariatons. Dus daarom steun deze dagen extra onze radio. Ik stel voor, een kort stukje muziek en dan lopen we verder de vragen en antwoorden af uit het artikel van Aletea. aangevuld met andere bronnen. Een volgende vraag van Alethea aan docent Jonathan Cornillon was of in die eerste christelijke gemeenschappen ook rijke mensen deel van uitmaakten. En Jonathan bevestigt dit. En zoals ook in de tijd van Jezus. En zo vernemen we van Paulus hoe op bepaalde momenten er christelijke gemeenschappen zijn die een overvloed hadden. En zo lezen we in de Romeinenbrief in hoofdstuk 16 hoe Paulus zeer vele christenen groet en hen allemaal met naam vernoemt. En zo schrijft hij over hen die tot het huis van Aristobulus behoorden of het huis van Narcissus. Die eerste staat in verband met de dynastie van de koningen van Judea. Of over een zekere diakones Phoebe, waarvan Jonathan vermeldt dat zij over vrij aanzienlijke financiële middelen moet hebben beschikt.
Ik groet u in de Heer Gaius, gastheer van mij en van de gehele christengemeenschap. Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën, en onze broeder Quartus laten u groeten. Ik beveel u onze zuster Phoebe aan, diakones van de gemeente te Kenchreë. Ontvangt haar hartelijk, zoals christenen past, en staat daarbij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Zelf is zij voor velen, en met name ook voor mij, een echte beschermengel geweest.
Uiteraard voegt de historicus eraan toe. Natuurlijk is het niet mogelijk de omvang van hun rijkdom te schatten. En hij plaatst al deze personen dan ook binnen een zeer brede marge tussen een welgesteld leven en een leven in echte rijkdom. Maar wat duidelijk is, is dat de eerste christengemeenschappen gekenmerkt werden door een zekere brede sociale verscheidenheid. Maar beste vrienden, zoals reeds aangehaald in de vorige uitzending, herinneren we ons zeker de woorden van Jezus waar het beheer van geld en rijkdom dreigt te ontaarden in een dienen van de mammon, de afgod van geld en rijkdom, en dit dan door een verkeerd gebruik. En zo herinneren we ons het moment dat Jezus woedend en zelfs met geweld de kooplieden verdreef uit de tempel. Niet alleen wegens hun drang naar rijkdom en geld, maar tevens omdat ze de tempel, het huis van God, ontheiligden. En zo komen we bij een volgende belangrijke vraag. Waren er wanpraktijken en of spanningen in verband met het financiële beheer van de eerste gemeenschappen? En we kunnen reeds teruggaan naar het prille begin van de groep apostelen rond Jezus, namelijk bij de apostel Judas. Hij was de penningmeester van deze eerste leerlingen rond Jezus. Zo kennen we het verhaal hoe Maria, de zus van Martha en Lazarus, de voeten van Jezus zalfde met kostelijke nardusbalsem, waarop Judas Iscariot reageerde. We lezen het in Johannes, hoofdstuk 12, vers 6.
Waarom is die balsem niet voor 300 denaris verkocht en het geld aan de armen gegeven? Judas zei dat niet opdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde wegnam wat erin kwam.
Of in Matteüs hoofdstuk 26, vers 15, stellen we vast hoe Judas omkoopbaar is door tegen vergoeding Jezus uit te leveren.
Hierop ging een van de 12, Judas Iscariot geheten, naar de ogenpriester en zei: Wat wilt ge me geven als ik u hem in handen speel? Zij betaalde hem 30 zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om hem over te leveren.
We weten dat Judas wroeging kreeg en daarna de 30 zilverlingen terugbracht, maar twijfelde aan de barmhartigheid van God en zich ophing. Maar vooraleer we nog twee voorbeelden halen, enerzijds uit de handelingen der apostelen en zelfs uit de periode na de apostelen, eerst terug een streepje muziek.
Oh,
Docent Cornillon haalt nog twee voorbeelden aan van wanpraktijken en of spanningen in verband met het financiële beheer van de eerste gemeenschappen. Zo kan je lezen in de Handelingen, hoofdstuk 5. Het verhaal van Ananias en zijn vrouw Safira, die een eigendom verkochten om de opbrengst, zoals ze hadden beloofd, integraal te schenken aan de christelijke gemeenschap. Dat ze dit beloofd hadden is zeer belangrijk. Het ging hier om een vrijwillige schenking. Jonathan had reeds in de vorige uitzending uitgelegd dat de eerste christenen wel alles gemeenschappelijk deelden, maar zeker niet uit een afkeer voor privaat bezit. Er waren dus wel schenkingen, als ook een ter beschikking stellen van goederen voor gemeenschappelijk gebruik.
Nu was er een man, Ananias genaamd, die in overleg met zijn vrouw Safira een stuk grond verkocht. Met haar medeweten hield hij echter iets van de opbrengst achter en bracht dus slechts een gedeelte mee om het aan de voeten der apostelen neer te leggen.
En zo volgde er een ferme vermaning van Petrus.
Ananias, waarom heeft de Satan bezit genomen van uw hart, zodat gij de Heilige Geest bedriegt en van de opbrengst van uw land iets achterhoudt? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.
En het verslag vermeldt verder, en beiden stierven voor ieders ogen. En Jonathan verklaart daarover dat dit inderdaad een zeer gewelddadige passage is, welke hem meer doet denken aan de wraakzuchtige God die soms in het Oude Testament wordt voorgesteld, dan aan de meer barmachtige God van het Nieuwe Testament. Maar hij vervolgt: dit onderstreept extreem het grote belang dat gehecht werd aan de morele tekortkomingen van deze twee personages. Aan de ene kant pleegden ze een leugen tegenover God, wat een verschrikkelijk en onvoorstelbaar iets was. Aan de andere kant toont het hoe de organisatie van materiële solidariteit een sleutelkwestie was en centraal stond in het leven van de gemeenschap. Een samensmelting van zowel materieel als spiritueel broederschap. We komen daar nog later op terug. Maar docent Jonathan Cornillon geeft nog een ander voorbeeld uit die tijd, maar van na de apostelen. In Smyrna, het huidige Turkse Izmir, leefde, tweede helft eerste helft tweede eeuw, bisschop Polycarpus. En van hem bestaat een brief aan de Filippenzen. Het is een aansporing tot een christelijke levenswandel, hulp aan de armen en navolging van Jezus. Men noemt het ook een crisisbrief. En daarin wordt het geval vermeld van een presbyter, dit is een priester of bisschop, Valens genaamd. Hij was hoofd van een christelijke gemeente, maar hij had geld verduisterd uit de gemeenschappelijke schatkist. En zo kan je lezen:
ik ben buitengewoon bedroefd omwille van Valens, die ooit een presbyter onder u was. Ik waarschuw u daarom om u te onthouden van de liefde voor geld en om zuiver en waarheidsgetrouw te zijn. Vermijd het kwaad van iedere soort. Hoe zal hij, die zichzelf niet regeren kan in deze dingen, het aan anderen leren?
Zo zien we dus hoe bisschop Polycarpus de christenen waarschuwde voor de risico's verbonden aan het geld. Om hen te waarschuwen voor de liefde voor geld. En zo ontdekte men in 1873 in het Heilig Grafklooster in Constantinopel een vroeg christelijk geschrift genaamd de Didache. Het Griekse woord betekent onderricht, onderwijzing. Het wordt gedateerd volgens de recentste studies in de tweede helft van de eerste eeuw. Deze Didache wordt beschouwd als de vroegste apostolische instructies op ethisch gebied, liturgie en wat later kanoniek recht zou worden genoemd. Zo wordt ook verwezen naar het evangelie waarbij deze van Matthäus wordt bedoeld die er het meest mee overeenkomt en waarin wordt aangetoond dat de 12 apostelen de grote opdracht van Jezus om de blijde boodschap te verkondigen in praktijk brachten. Dit document beschrijft gedetailleerd het leven en de organisatie van de Joods-christelijke kerk en hoe zij hun gebruiken aanpasten voor de heidense christenen. En zo betekenen de hoofdstukken 11 tot 13 als voorschriften in verband met het onderhoud van rondtrekkende predikers. Het toont aan dat dit een belangrijk punt was. Bijvoorbeeld als de prediker zich in een gemeente vestigde en hij was een ambachtsman, dan werd verwacht dat hij ook werkte. Zo waarschuwt hoofdstuk 11 voor valse predikers.
Laat elke apostel die tot u komt worden ontvangen als de Heer. Maar hij zal niet langer dan één dag blijven, of twee dagen als het nodig is. Maar als hij drie dagen blijft, is hij een valse profeet. En wanneer de apostel weggaat, laat hem dan niets anders meenemen dan brood, nodig totdat hij ergens onderdak vindt. Als hij om geld vraagt, is hij een valse profeet. Maar als hij u zegt te geven omwille van anderen die in nood zijn, laat niemand hem dan oordelen.
En alzo vermeldt hoofdstuk 13 hoe elke gemeente de plicht heeft ware predikers die er komen te voorzien van onderhoud, zoals voedsel, zoals de eerste, dus beste opbrengsten van de oogst, de wijn, olie, enzovoort.
Als je een partij deeg maakt, neem dan de eerste vruchten en geef ze hem volgens de regel. Zo ook, wanneer je een kruik wijn of olie opent, neem dan de eerste vruchten en geef ze aan de profeten. En van geld, zilver en kleding en alle bezittingen, zoals u goed dunkt, en geef ze hen volgens de regel. Want leraren die de waarheid onderwijzen, verdienen ondersteuning. Ze worden gezien als de ogenpriesters van de gemeenschap. Zijn er geen, dan geeft men die opbrengsten aan de armen.
Dus het juiste beheer van de financiën was ook reeds onder de leerlingen bij Jezus, of de apostelen, of de latere opvolgers van apostelen, een grote zorg. Vandaar ook deze benadrukking over de deugdelijkheid van de leiders van de gemeenschap. Er wordt herhaald dat ze niet verliefd mogen worden op geld, dat ze zich moeten onthouden van het zoeken naar schandelijk gewin, zoals in hoofdstuk 3.
wees niet geldzuchtig, noch hoogmoedig, want uit al deze dingen ontstaat diefstal.
Fraude gebeurde dus en was erkend als een probleem, net als het gedrag van bepaalde rondtrekkende predikers, die er soms van beschuldigd werden misbruik te maken van de vrijgevigheid van hun gastheren. Deze vroege christenen waren dus niet immuun voor dit soort probleem. Dus deze teksten tonen aan dat het noodzakelijke vermaningen waren.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Je vous salue, Marie, le Seigneur.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zo komen we aan een laatste vraag welke Aletea vroeg aan docent Jonathan Cornillon. En de vraag was vanaf wanneer predikers of geestelijken echt werden betaald. Het antwoord daarop is moeilijk, zeker wat betreft de eerste twee eeuwen van het christendom. Zo kan je wel al iets vermoeden in de eerste eeuw uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 5, vers 17.
De presbyters die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer, vooral zij die zich belasten met prediking en onderricht.
Het is uiteraard moeilijk te interpreteren wat dit verdienen of beloning inhoudt. Daar zijn weinig sporen van te vinden. Maar Jonathan vermeldt wel dat er vanaf de derde eeuw veel documentatie bestaat over de bezoldiging van de geestelijken. Maar we gaan er wel niet te diep op in. Zo bestaan er in die zin teksten van kerkleraar Hippolytus in zijn Traditio Apostolica. We zijn circa het jaar 215. En daar vernemen we dat bisschoppen, presbyters en diakens onderhoud ontvangen van de gelovigen. Zo bestaan er nog van Cyprianus, bisschop van Carthago, als martelaar gestorven in 258, meerdere brieven, waaruit we kunnen halen dat de geestelijken moeten worden vrijgesteld van wereldse arbeid en zich totaal moeten kunnen wijden aan hun bediening als geestelijke. En daarom wordt verwacht dat de kerkgemeenschap hen onderhoudt. Eenzelfde inhoud vinden we terug in de Didascalia Apostolorum, waarvan men vermoedt dat het uit de derde eeuw komt uit Syrië. Of er bestaan de apostolische constituties, zoals boek 2, paragraaf 4, uit de vierde eeuw, maar die eerder verwijst naar de derde eeuw, en waarin staat over de behandeling van bisschoppen en geestelijken.
Laat hij, als een man van God, gebruik maken van de tienden, die overeenkomstig Gods gebod worden gegeven. Laat hij op juiste wijze die vrijwillige gaven beheren, want hij is de priester van God, en u behoort hem te geven van de vruchten van de aarde en van het werk van uw handen, want hij is uw ogenpriester.
Zoals ik al zei, we gaan er niet dieper op in. Belangrijk is dat we weten dat het bestond. Maar we weten ook dat geleidelijk aan, vanaf de vierde eeuw, bij de erkenning van het christendom, vaste toelagen, soms zelfs staatsbetalingen ontstonden. Dus de staat betaalde de lonen. Nu, of dit een goede zaak was of is, is uiteraard een groot vraagteken. Maar dat zou ons nog verder brengen van ons thema. Ik stel voor om nog één voorbeeld te geven over het geldbeheer van de eerste christenen. Een mooi voorbeeld. Zo bestaat er van Tertullianus, begin derde eeuw en grote verdediger van de christenen tegenover de heidenen, een mooie getuigenis in zijn Apologeticum nummer 39.
Er is een fonds gevormd door vrijwillige bijdragen. Op de maandelijkse dag doet iedereen, als hij dat wil, een kleine donatie. Maar alleen als hij dat zelf wil en alleen als hij dat kan. Want er is geen dwang. Alles is vrijwillig. Ze worden niet gebruikt voor feesten, drinkgelagen en eethuizen, maar om arme mensen te ondersteunen en te begraven. Om te voorzien in de behoeften van jongens en meisjes die geen middelen en ouders hebben. En van oude mensen die nu aan huis gekluisterd zijn. Ook voor diegenen die schipbreuk hebben geleden. En ook voor mensen die toevallig in de mijnen zijn of verbannen naar de eilanden, of opgesloten in de gevangenissen. Alleen vanwege een trouw aan de zaak van Gods kerk.
De campagne, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé à ton avec toi, toi mon serviteur.
En zo komen we aan een aantal besluiten welke docent Jonathan Cornillon ons voorhoudt in verband met het omgaan met geld bij Jezus, de leerlingen en de eerste christenen. Vooreerst stelt hij vast dat de christenen van de eerste eeuwen er niet op uit waren om sociale en economische structuren met geweld te willen omverwerpen. Zij pleiten echter wel voor het veranderen van een mentaliteit van het individuele gedrag naar een veel eisende persoonlijke morele code, om alzo tot een verandering te komen van de sociale verhoudingen in de samenleving. Die eerste christenen waren dus geen revolutionairen, maar ze waren ook niet tevreden met een passief afwachten tot het einde der tijden. Ze wilden hier ook op aarde actie ondernemen. Door hun materiële en dus ook financiële organisatie werkten ze ook aan het veranderen van de dingen op aarde, om de samenleving meer in overeenstemming te brengen met hun morele en religieuze idealen. We zien ook bij Jezus zijn visie op geld, rijkdom en armoede geen secundair thema was. We kennen bijvoorbeeld allemaal de beroemde woorden van Jezus uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 19, vers 24.
Nu sprak Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar ik zeg u, voor een rijke is het moeilijker het rijk der hemelen binnen te gaan. Nog sterker, voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het koninkrijk Gods te komen.
Of denken we aan de apostel Matteüs, die belastingen inde uiteindelijk voor de Romeinse bezetter. Zeer zeker werd hij veracht door de Joden als een soort van collaborateur en of verrader. En toch neemt Jezus hem na zijn bekering op in de groep van zijn leerlingen. Of denken we aan de belastingscontroleur Zacchaeus, vermeld in Lucas hoofdstuk 19 als de hoofdambtenaar bij het tolwezen, die zijn eigen volk in opdracht van de Romeinse bezetter bedroog met nog meer belasting, maar dan voor hemzelf, op te halen dan mocht. Maar hij bekeert zich. Of in het evangelie geschreven door Matteüs in hoofdstuk 22, vers 15, vinden we de passage waar de fariseeën poogden een valstrik te spannen voor Jezus en hem de vraag stelden of het geoorloofd was belasting te betalen aan de keizer. Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei:
Waarom probeert ge mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingsmunt eens zien. Ze hielden hem een denari voor. Hij vroeg hun: Van wie is deze beeldenaar en het opschrift? Zij antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak hij tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.
Of laat ons kijken hoe Jezus de waarde van het geld relativeert, of eerder benadrukt vanuit welke gezindheid we het geld bekijken, hoe onze gehechtheid is aan het geld. En denken we dan al zo aan de arme weduwe die 2 muntjes legde in de offerkist, dit in tegenstelling dan met de schriftgeleerden en vele rijken gekleed in dure gewaden die er veel geld in gooiden. En Marcus in hoofdstuk 12, vers 38 schrijft:
Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.
Naar Jezus' normen is het niet wie weinig geld heeft die arm is, maar wie rijk is en alsmaar rijker wil worden, is de echte arme, de innerlijke arme. De toespraken van Jezus staan dus vol met beschouwingen over de relatie met geld en rijkdom en daaruit dan de houding die je moet aannemen ten opzichte van de armen. Het is een centraal thema. Tegelijkertijd is Jezus' kijk op het geld erg pragmatisch. Geld was enerzijds niet taboe, het was nuttig, maar het moest op een weloverwogen manier worden gebruikt. Het geld bij de eerste christenen was eerder een gemeenschappelijk bezit. Het behoorde niet toe aan een van de individuen die deel uitmaakten van de gemeenschap, maar aan de gemeenschap als geheel. Het was in dienst voor de materiële solidariteit binnen deze gemeenschap, voor de almoezen voor de armen en voor het goed functioneren van iedere gemeenschap of gemeente. Waar het om gaat, is niet het geld zelf, maar de manier waarop we er naar kijken en de manier waarop we het gebruiken. En Jonathan vervolgt: Hierin helpt ook het kijken naar de praktijken van materiële solidariteit van de Joden in het algemeen in de tijd van Jezus. In het Joodse denken, zoals in het Oude Testament, was er zeker een interesse in het helpen van de armen. Dus Jezus was een erfgenaam van deze manier van denken, die dus ook in deze eerste christelijke gemeenschappen duidelijk aanwezig was. Maar Jezus en zijn discipelen waren daarin een vrij bijzonder geval. Zij waren tevens een bewijs dat mensen in staat waren zich los te maken van hun materiële bezittingen, die gemeenschappelijk werden, omdat ze begrepen dat die niet essentieel waren. Maar anderzijds was dit streven naar armoede niet de aanvaarding van een armoede in de zin van een gebrek aan levensonderhoud, Dit werd bestreden. De eerste christenen moedigden mensen uiteraard niet aan om in ellende te gaan leven. Ze moedigden de mensen aan juist te bezitten wat nodig was, zodat anderen die de noodzakelijkste levensbehoeften ontberen, niet in ellende en armoede moesten leven. Het grote levensideaal was om niet meer te bezitten dan wat nodig was. Een levensstijl van grote materiële soberheid. Voor degenen die meer hadden, was het hun plicht om degenen die niet genoeg hadden bij te staan, te voeden. De heel naaste leerlingen rond Jezus hadden wel al hun bezittingen opgegeven om hem te volgen. Bij de eerste christenen zien we dat zij omringd werden door vele mensen die hen steunden door giften, maar niet altijd door hun bezittingen volledig op te geven. Zo waren er zeker grote donoren met grote giften aan de gemeenschappen, maar die een deel van hun bezittingen en gelden toch behielden. En dat zie je dan later radicaal evolueren in het monnikenleven, waar armoede een ideaal wordt, een weg naar God, om niet gehecht te zijn aan bezittingen. Beste vrienden, tot zover even het openen van de boekhouding van de eerste christengemeenschappen. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn, Jonathan Cornillon, Tout en commun, vraagteken, La vie économique de Jésus et des premières générations chrétiennes. Het is dus een kanjer van bijna 800 bladzijden. Je kan het bestellen bij Edition Serre, C-E-R-F, of gewoon bijvoorbeeld via amazon.com. En zo zijn we gekomen aan het einde van dit financiële bulletin uit de eerste eeuwen. En ik kan het niet laten. Al deze christelijke gemeenschappen of gemeentes, waarover onder andere Paulus schrijft, die elkaar steunen, ook financieel. En de heidense Romeinse wereld, en later daarbuiten, doen ons echt denken aan deze tijd van vandaag. En vooral ook doet het mij denken aan al die Radio Maria's verspreid over de ganse wereld, waar de ene de andere ondersteunt. En beste vrienden, ik herhaal het. We hebben momenteel echt extra financiële hulp nodig om de kosten te dekken van de grote verhuis naar Tienen, welke momenteel volop bezig is. U hebt ons al zeer goed ondersteund vorig jaar tijdens de laatste marathon, maar daardoor zijn niet alle kosten gedekt. En daarom herhaal ik de oproep van niemand minder dan de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8. Maar nu aan jullie gericht. Het kan niet treffender.
Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Vorig jaar zijt gij al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooid nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan uw edelmoedigheid, naar de middelen waarover gij beschikt.
Hartelijk dank aan mijn vrouwtje Lut voor het inspreken van deze belangrijke boodschap van Paulus en ook de vele teksten uit de Bijbel en uit de eerste eeuwen van het christendom. Dus beste vrienden, steun verder en misschien nog wat meer onze radio. Hartelijke dank. Dank voor het luisteren.
In the hush of night, my longing waits, tears meet starlight and mercy's gate. Hope breathes softly where shadows cease. A child is born, my heart finds peace. Once trembled as heaven spoke, you are my son, the world awoke. Draw me closer to your light, lead my steps through dark and bright. I surrender. Softly stay.